Hallo, je luistert naar Misrach, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. In oorlogstijd is betrouwbare informatie van levensbelang. En toch sneuvelt de waarheid in elk conflict als eerste. Via sociale media verspreidt desinformatie zich supersnel. Maar dat is niet nieuw. Dat gebeurt al superlang. En misschien wel vooral ook in het Midden-Oosten. Daar tiert desinformatie welig. En dus ook in en over Israël. Op welke manier wordt dit ingezet? En hoe vecht je er tegen? Co-host is vandaag Aaron Frieler van Sidi. Shalom Aaron.
Shalom Jos.
Aaron, desinformatie in het Midden-Oosten. Wat voor ideeën krijg je daarbij?
Nou, volgens mij dat we het in eerste plaats over een heel andere context hebben dan we gewend zijn. Ik bedoel, je zegt desinformatie. Nou, kunnen we sowieso een beetje over hebben. Wat bedoelen we daar precies mee? Hier in Europa, of in elk geval in West-Europa, denken we graag dat de norm natuurlijk is. Vrije media en pers die dus waarheidsbevinding... stimuleert, zeg maar. Ik denk dat die context in het Midden-Oosten eigenlijk heel anders is. Er zijn veel hartstikke autoritaire staten waar geen mediavrijheid is. Totaal niet vergelijkbaar met hier. Dus het lijkt me wel interessant om dan te hebben over hoe werkt dat dan in de politieke arena in het Midden-Oosten?
Bij mij of bij ons, kijk maar al indringend aan, Bart Groothuis. Hij zit voor de VVD in het Europarlement en houdt zich daar precies mee bezig. En daar ook op die plek bij defensie, desinformatie en cyber. Cyber gaan we het ook over hebben. Groothuis zei in Brusselse Nieuwe: ik voel me als een vis in het water op het snijvlak tussen technologie en geopolitiek. Perfect voor Misrach dus. Welkom meneer Groothuis.
Dank u. Fijn dat ik genodigd ben. Ik kom altijd graag hier bij het Sidi.
We beginnen vaak met een persoonlijke vraag. U bent Nederlander, werkzaam in Brussel en Straatsburg voor Europa. Wat heeft u met Israël en het Midden-Oosten?
Nou, veel. Ik ben lid van de VVD, zoals u net zei. En ik heb in 2012 het initiatief genomen om jonge politici mee te nemen naar Israël. Want in de VVD en ook in andere partijen zie je vaak dat allerlei mensen carrière maken in de politiek. Via gemeentepolitiek of via de provinciale politiek. Mm-hmm. En plotseling verschijnen als wethouder of burgemeester in de Tweede Kamer. En ze dan moeten buigen over het Midden-Oosten. En dan is er vaak een soort van disconnect inhoudelijk.
Dus een schaalniveautje te groot.
En wat ik dan geprobeerd heb is met John Mannheim, Ronnie Naftaniel en een aantal anderen. Hans van Balen in die tijd. Om een reis te organiseren. Om ook het begrip, maar vooral de kennis over het Midden-Oosten. Van beide kanten hoor, goed te stimuleren. Zodat je een idee hebt van waar we het over hebben. En ik vond dat heel verstandig. En ik heb geconstateerd in de reizen die ik toen georganiseerd heb, waar ik de initiatiefnemer van was, dat meer dan de helft van die reizen zijn uiteindelijk wel Kamerlid of landelijk bestuurder geworden of bewindspersoon. Dus ik ben erg tevreden daarover. Ik heb een grote band met Israël. Ook in mijn vorige werk heb ik veel meer samengewerkt. Israël is een competent land, zoals u weet, op het gebied van cyber. En ik vind het mooi hoe ze als democratie in het Midden-Oosten fungeren. Ik kom er graag. Ik wilde graag nog een keer op vakantie met mijn kinderen. Ik ben zelf ook beleidend katholiek, ik kom wekelijks in de kerk en ik vind het mooi om, ik draag bij Israël een heel warm hart toe.
Oké, dat wist ik niet, dat u inderdaad katholiek ook bent. Desinformatie en cyber zijn ook thema's die heel mooi op Israël te plakken zijn. Ja. Dat zeg ik misschien op een hele rare manier, maar we komen erachter hoe dat werkt. Maar eerst even het woord desinformatie op de snijtafel, want je hebt zoiets als nepnieuws, dat gebruikt u niet, dat woord. Je hebt correct. Ook zoiets als misinformatie. Wat moet onze luisteraar eronder verstaan? Ja, desinformatie.
Maar laten we eens beginnen met het woord fake news. Dat is recent weer gecoind door Steve Bannon. Zeg maar de rechterarm in het informatiedomein van Donald Trump. En die doet dat eigenlijk, fake news, om de pers in discrediet te brengen. Het is ook afgeleid van Lügenpresse. Het is een herinterpretatie van Goebbels veel misbruikte term Lügenpresse. Om de pers in discrediet te brengen. En dat is precies wat ik niet wil. Dat is precies waar de strijd ook niet over gaat. Dus waar we het inderdaad over hebben is misinformatie. Verifieerbaar valse informatie. Waarvan je kunt zeggen is onweerlegelijk, onderroepelijk, onjuist. En daar is er veel van. En dat is niet erg. Want dan kan het debat over gaan. En dat hoort er te zijn. En dat is het probleem niet. Daar zit ook heel veel frictie in het Nederlandse debat. Maar ook in het debat daarbuiten in Europa. Gaat over misinformatie. We gaan toch niet de vrijheid van meningsbeknotten. Dat is het punt. Een laag daarboven, daar komen we wel in een problematische hoek. Dat noemen we desinformatie. Dat betekent dat de misinformatie wordt verspreid met het doel om te verzwakken, uit elkaar te spelen. Om gewoon de staat of de democratische rechtsorde al langzaam uit te hollen. En ik denk de overtreffende trap daarvan, en dat is waar ik mij in Brussel echt mee bezig hou, dat is buitenlandse beïnvloeding. Ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Internationaal rechtelijk strafbaar om in soevereine processen in te grijpen, om in een democratische rechtsstaat, om in een verkiezing in te grijpen. En daar richt ik me op. Dat is ook waar Europa zeg maar alle energie op gooit. En niet op het censureren van mensen, maar wel op het zeg maar beheersbaar houden van wat het gaat. U zegt terecht, al decennia gebeurt dit. In de Koude Oorlog was misinformatie, buitenlandse beïnvloeding en desinformatie zeer gangbaar. Het punt is nu, in onze digitale tijdperk, dat het gigantisch geamplificeerd wordt door de algoritmes die discontent en de randen aanmoedigen en het centrum met rust laten. Dus een soort de center won't hold. Hè? En het is belangrijk om dat te erkennen als gevaar voor de democratie.
Maar ik heb er wel een vraag over wat het verschil is tussen desinformatie en misinformatie. Want u zegt zelf, misinformatie, dat is dat wat aantoonbaar onjuist is. En daar heeft u eigenlijk niet zozeer een probleem mee aan zich. Maar ik stel eigenlijk voor me dat de goed gefinancierde staatsmedia vanuit China, vanuit Rusland, wel beter weten dan gewoon verifieerbaar valse, niet ware informatie te verspreiden. Ja. Het zit meestal meer op het randje juist.
Nou, maar laten we het niet abstract maken en concreet houden. Dat is een goede vraag die je stelt, Aron. Maar laten we zeggen, QAnon. De mensen die denken dat politici allerlei satanistische rituelen en kinderbloed drinken en weet ik al wat niet meer van gekkigheid. En veel gekker wordt het niet. Maar QAnon is in 2017 aantoonbaar gevoed en vooruitgebracht en geamplificeerd door Russische trollen. Door de staat. Dus we hebben het over desinformatie die richting buitenlandse beïnvloeding gaat. Het is het snijvlak daarvan. Wat je vaak ziet is dat hoe de Russische staatskanalen vaak opereren. Het is niet in het Kremlin zit iemand in een kantoortje zeggen we gaan nu een desinformatieoperatie uitrollen. Het is vaak Merkel heeft bijvoorbeeld problemen met het vluchtelingenprobleem. Ze pakken één incident eruit in Keulen en gaan dat gigantisch vergroten. Er komt een interview op Russia Today of Sputnik. En vervolgens wordt het geamplificeerd via V-contacten, YouTube, et cetera.
Ja, dus dat is ook wat u net zei over die randen. Hè? Dus dat bijvoorbeeld QAnon is echt een extreem bizar idee, waar uiteraard ook weer Joden in voorkomen als een onderdeel, helaas. En dus het Kremlin verzint dat QAnon niet. Er zit niet iemand in de East Wing van het Kremlin te tikken en iets te verzinnen. Maar ze spotten dat en ze denken mooi, dat gaan we vergroten. U gebruikt zelf het woord amplificeren.
Ja.
Eigenlijk een soort verdeel- en heerstactieken worden toegepast.
En dat draagt bij aan een onvrede die in het Westen is. Het onvrede richting onze overheden. De onvrede richting de rechtsstaat, democratische rechtsstaat, de informatievoorziening, de pers. Dat je op een gegeven moment een omgeving krijgt waar je steeds minder vertrouwt en waarbij de overheden minder worden vertrouwd en dus autoritaire regimes meer invloed krijgen. Het gaat om een strijd om de invloed, ook om het verbouwen van de wereldorde, het verbouwen van hoe bestuur je eigenlijk. Ik denk dat de liberale democratische rechtsstaat het eentje is om voor te vechten en om daarvoor heel ver te gaan. Ik wil die democratische rechtsorde hier bewaken. En als dat bedreigd wordt door dat soort gigantische operaties, want dat kunnen we onderhand wel zeggen, dan hebben we echt een probleem en dan moeten we er iets aan doen. En dan vind ik in Nederland is er vooral heel veel discussie over de vrijheid van meningsuiting. En dat vind ik heel belangrijk. Maar we moeten het ook hebben over hoe groot het probleem is.
Ja, daar staat iets tegenover. U heeft een keer in zo'n interview gezegd, de rechtsstaat is mij heel lief. En ik hoorde daar ook echt een soort liefde in.
Ja.
En dat vind ik toch een beetje vreemd. Want een rechtsstaat is een soort abstract ding, wat ik in ieder geval, ik kom uit 88, dus dat I take that for granted. Heeft u dan een keer een moment gezien of gehad waarbij u dacht van, zo, er staat heel wat op het spel?
Ik ben in Brussel actief en mijn naam is Groothuis. Naast mij zit Grosselje, dat is een Sloveense collega. En een Sloveense collega is recent, die is een aantal jaren geleden heel onaangenaam verrast, omdat er een behoorlijk rechtse partij aan de macht is gekomen, die op dit moment met gigantische hoeveelheden desinformatie, gigantische beïnvloeding van de kiezerspopulatie, waarmee de rechtsstaat langzaam heeft proberen af te schaffen. De politie werd steeds repressiever. Kinderen konden op school niet meer vrij praten. Er werd gevraagd naar wat de ouders thuis bespraken. De journalisten kregen de meningsvrijheid beknot, werden opgesloten, opgepakt, verdwenen journalisten. En nu is Jansa dan alsnog verslagen. Maar je zag hoe close het was, hoe ze langs het ravijn hebben gelopen. En dat is een voorbeeld. En ik denk dat je aan vrijheid van meningsuiting en een vrije nieuwsvergaring, dat je dat absoluut voorop moet stellen. En ik zie in Europa, denk ik, makkelijker dan als je elke dag hier in Den Haag of ergens in Amsterdam rondloopt en je geniet van alle vrijheden die we hier hebben. Je mag ook eens kijken naar landen op een steenworp afstand van ons, zoals in Hongarije, waar ik ook veel spreek met de Hongaarse oppositie die bij mij in de politieke groep zitten en hoe die worden geïntimideerd en hoe daar het staatsapparaat en de media zich volledig keert tegen elke vorm van oppositie. En ik vind dat heel erg angstig. Ik wil dat we de democratische rechtsorde verdedigen en dat doe ik ook met het oog op van ik wil geen grootschalige conflicten meer. En democratieën die vallen elkaar niet in de haren. En ja. dat is denk ik wat daar ook achter ligt. Het is een veiligheidsordening wat er hier aan de basis ligt.
Ik moest inderdaad precies denken aan Orbán en Hongarije toen u vertelde over Slovenië. In dat licht heeft Europa eigenlijk nog veel autoriteit op dit onderwerp?
Ik bedoel in...
In de wereld, in het algemeen eigenlijk. Dus we gaan het ook straks hebben over het Midden-Oosten. En dus ook relaties van de EU naar buiten toe. Dus in die hoedanigheid heeft de EU eigenlijk nog veel autoriteit. Hoe ziet u dat?
Nou kijk, waar ik me mee bezig hou, is zorgen dat we ons... is mijn eigen straat. En dat is de Europese burger, de Nederlandse burger voorop. Dus wat wij doen is wetten maken bijvoorbeeld om bijvoorbeeld alles wat illegaal... Laat ik zeggen wat Elon Musk zegt. Elon Musk zegt Twitter moet een dorpsplein worden. Daar ben ik het erg voor. Waar je alles mag zeggen. En Elon Musk zegt dan, iedereen moet alles zeggen. Daar ben ik helemaal voor. Maar je wilt niet op het dorpsplein waar je dan bent, dat er iemand in de hoek zit die illegale producten verkoopt. Dat is gewoon illegaal. En we hebben nu
een Gucci-tasje.
Ja, we hebben nu een Digital Services Act gemaakt in onze eigen juridictie. Maar onze eigen burgers, ook voor Nederlanders, dat offline wordt gehaald. Dan mag niet iemand in de hoek staan en zeggen van, kom met mij naar jihad richting Syrië. Dat mag niet. Dat is illegaal. Hup, wordt verwijderd. En ook met boetes. Als
dus
je
een gereguleerd marktplein.
Voilà. Maar je wil ook niet dat er iemand staat en die zegt van, ik hou van kleine kindjes en in de pedofilie. Of
dat moeten we niet normaliseren.
Dat moeten we niet willen. Maar ik wil dan ook niet dat daar een Russische inlichtingofficier staat in de hoek. Daar zit een grijs gebied, dat laatste. De eerste categorieën die ik noemde niet, maar dat laatste wel. Dan is de vraag, hoe reguleer je dat? Wat we in Europa hebben gezegd, we maken een wet wat alles wat illegaal is online, is illegaal offline. Heeft niks te maken met het beknotten van vrijheid van meningsuiting. Het is gewoon handhaving. Dat is er niet. Obama werd gevraagd, wat is de grootste fout die je hebt gemaakt? In 2015, toen hij afscheid nam van het Witte Huis in 60 minutes, zei hij het niet reguleren van de techsector, het ondermijnt de democratie en de democratische rechtsorde. Trump heeft het om zijn moverende redenen niet willen reguleren. Biden verliest zijn meerderheid straks, zal het ook niet doen. Het moet vanuit Europa komen. En wat er dan gebeurt is dat we zeggen, de DSA reguleert alles wat illegaal is. Dan hebben we het grijze gebied, dat is een tweede gebied. De Russische inlichtingofficier, de Iraanse inlichtingofficier, de onzin. Dat is een gebied waar we moeten zeggen, daar moeten we geen wetten op maken. Want daar vertrouw ik bijvoorbeeld Orbán niet op. Ik vertrouw ook de Poolse regering en ook de Sloveense regering daar niet op. En misschien zelfs wel de Nederlandse regering niet. Daar ben ik echt liberaal voor. We gaan niet wetten maken waar we zeggen van het grijze gebied wordt gereguleerd. U gaat offline. Wat we wel doen is een vrijwillig contract opstellen met alle platforms die in Europa zijn. En dan gaan we zeggen, bent u hier op de Europese markt actief? Welkom, maar u heeft zich aan een aantal democratische standaarden.
Dus een afspraak met Meta, een afspraak met Twitter, een afspraak met TikTok misschien wel.
Zo is het. En doe je dat niet, wil je daar niet aan meedoen, dan gaan we even terug naar het eerste. Dan gaat die Digital Services Act, daar zit een clausule in waar je boetes kunt opleggen, kunt handhaven. En dat zal de commissie sneller doen. Dus als Donald Trump straks een eigen sociaal media platform wil opzetten, of de Iraanse staat wil dat, die heel populair wordt hier in Europa, dan zullen ze ook bij dat vrijwillige contract op basis van democratische standaarden, dat wat ze om moeten zetten in bedrijfsbeleid, waar onafhankelijk toezicht boven komt. Dus niet Meta of Facebook zelf die zijn eigen vlees keurt, maar echt hoogleraren, journalisten, onderzoeksjournalisten, misschien jullie wel, die in zo'n commissie komen, die dat kunnen beoordelen, die zaken van beroep kunnen beoordelen. Die systematiek doe je daar niet aan mee, dan heb je een probleem in de legal sfeer. En zo gaat Europa dat doen. En ik denk dat we daar extreem veel autoriteit hebben. Wat je zult gaan zien, is dat over een aantal jaren de Amerikanen dit zullen overnemen. Net als de GDPR, de Algemene Gegevensverordening. Verordening Gegevensbescherming.
AVG.
Europa heeft extraterritoriale werking als wij regels stellen.
Dus als er iemand op de hoek van datzelfde marktpleintje staat, en dat is gewoon een antisemiet, nou, noem het maar gewoon, dat is een antisemiet. En die zit ook antisemitische complottheorieën te roepen. En we hebben een afspraak met de platform waarop die dat doet. Dat en we is dan Europese Unie. Dan krijgt hij een boete. Mag ik dan suggereren dat het geld van de boete naar de antisemitisme waakhond gaat?
Daar hebben we geen afspraak over gemaakt. Maar ik vind het nog helemaal geen slecht idee. Nee, maar dat zijn dingen. Kijk, het is een de Digital Service Act is in Europa gemaakt. De boetes gaan naar de Europese Unie. Vind een aardige suggestie, Jos.
EU doet ook steeds meer op het gebied van antisemitisme bestrijding. Commissie althans. Dus dat zit er misschien nog in.
Vertel eens, Aaron, kort.
Bijvoorbeeld het aanstellen van coördinatoren binnen een ambtelijk apparaat. Coördinator voor antisemitismebestrijding en het bevorderen van Joods leven. Volgens mij is de eerste coördinator met zo'n functie die is aangesteld. Die was binnen de commissie, aangesteld door Frans Timmermans. Catharina von Schnurbein heet zij. En dat is een model dat is overgenomen in steeds meer EU-landen. Hier in Nederland hebben we het inmiddels correct. Ook. De NCAB, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en over Donor. In Duitsland zijn er een hoop. In België zijn ze heel erg hard aan het vragen om zo'n coördinator. Want die hebben het daar extra hard nodig gezien het stroperige bureaucratische apparaat, zeg maar. Dat zou een voorbeeld zijn.
Oké, even terug naar desinformatie. Wie mag bepalen welke informatie het waard is om gelezen te worden?
Ik vind dat het niet moet zijn aan Jack Dorsey of straks Elon Musk om te bepalen wie op Twitter mag.
Jack Dorsey is nu de baas van Twitter.
Van Twitter of de baas van LinkedIn of Maurice de Hond erop mag of niet. Dat is niet aan die bedrijven. Dat is het eerste wat ik vind. Het tweede wat ik vind is, ik vind ook niet dat ik dat moet bepalen. Ik vind ook niet dat de Nederlandse staat dat moet bepalen. En ik vind ook zeker niet dat de Europese Commissie dat moet bepalen. Ik vind wel dat bedrijven bedrijfsbeleid moeten hebben op dit fenomeen. Ik vind wel dat ze iets moeten doen, wat we net over gehad hebben. En ik vind dus dat moet gebeuren op basis van democratische standaarden. Die moeten we in Brussel de komende maanden vaststellen. Dan moet er inderdaad bedrijfsbeleid komen en dan moet er overzicht komen, oversight, onafhankelijk toezicht. En daar is de discussie nu over gaande in Brussel. Hoe gaan we dat doen? En de commissie wil daar een vinger in de pap en daar ben ik op tegen. Ik wil dus dat vooral bestaat uit academici, uit allerlei mensen, uit allerlei hoeken en gaat van de samenleving die echt een onafhankelijke opvatting kunnen ventileren. En dat lijkt mij de beste manier om het te doen. Want we moeten geen meningenpolitie hebben. We moeten niet censuur hebben. We moeten nooit terug naar die dagen. Maar we moeten wel zorgen dat mensen in beroep kunnen gaan. Als ze onterecht bijvoorbeeld van een platform worden afgegooid. En ik vind dat heel gezond dat mensen dat kunnen. Dat moet ook en dat moet onafhankelijk.
Dus nog even concreet over antisemitisme dan bijvoorbeeld. Het voorbeeld dat Jos noemde. Waar houdt een mening op en waar is het wel ontoelaatbaar?
Nou, ik denk dat antisemitisme en echt het oproepen tot haat bijvoorbeeld. Dat is gewoon puur strafbaar. Dat zit in de Digital Services Act. En dat zal je meteen offline moeten halen.
En in de Nederlandse wet.
En in de Nederlandse wet, dat is heel goed. Ik denk alle grijze gebieden daartussen, waarvan je denkt, klopt dat niet. Dat zal al grotendeels, zeg maar, in die vrijwillige clausule, wat we dan Code of Practice noemen. Hè? Dat is dan die vrijwillige afspraak tussen platforms en Europa. Daar zal het ergens in moeten. Of het zit in de sfeer van echt het mag niet. Of het zit in de sfeer, dit moeten we niet willen op basis van democratische standaarden. En dan zitten er twee handhavingsmechanismen wat mij betreft. Op dit moment is er niets. En we moeten toe naar iets. En dit is het eerste stapje dat we gaan zetten. En ik ben daar heel content mee.
Ik heb misschien het niet helemaal goed opgebouwd, bedenk ik me nu. Want ik wil nog eigenlijk even weten wat er kan gebeuren als je bijvoorbeeld heel veel, als je wordt overstroomd met desinformatie. Bijvoorbeeld over, nou, Israël bijvoorbeeld, in Nederland. Wat is nou een resultaat wat je wil voorkomen?
Nou, wat we met deze act bijvoorbeeld willen is niet alleen maar, zeg maar, in de boete. De Digital Services Act is niet alleen maar boetes en handhaven en met de Code of Practice. Ik heb denk ik een achttal amendementen ingediend. Die hebben het gehaald tot de eindtekst en in de onderhandelingen. Daar ben ik heel blij mee. Die, zeg maar, de data van Twitter, van Facebook, van Meta, nu ter beschikking worden gesteld aan wat we noemen, we hebben daar een term voor bedacht, legitimate access seekers. Dat kan dus zijn politie, maar dat kunnen ook zijn hoogleraren, misschien wel zelfs het CIDI, misschien zelfs onafhankelijke instituten, denktanks, die zelfstandig kunnen gaan verifiëren van wat is nou de invloed, wie zit hier achter? Kunnen we een democratisch debat houden over de aard, de omvang en wie zit erachter?
Oké, maar dat is het resultaat, het positieve resultaat. Maar wat gebeurt er nou als het de andere kant op gaat? Dus dat je heel veel desinformatie hebt, misschien wel van een buitenlandse actor in Nederland. Wat kan er gebeuren wat je wil voorkomen?
Dat zal altijd blijven gebeuren. Hè? Dus er bestaat geen 100% veiligheid. Nee. En ik maak niet de illusie dat ik. Kijk, ik kom uit de techniek. Hè? Wat je zei, ik was hoofd cybersecurity bij Defensie. En ik weet wat je met techniek kunt doen. Als ik wil dat je elke keer dat jij 2 kilometer te hard rijdt met je auto, kan ik met techniek laten beboeten dat jij een blauwe brief thuis krijgt. Maar in zo'n staat wil ik niet wonen. Ik wil niet wonen. Elke keer als jij kauwgom op de grond spuugt, dat jij automatisch een boete thuis krijgt. Kan het? Ja, het kan. Kijk naar China, die bouwen zo'n staat. Het is waar ik tegenovergestelde van waar ik door gemotiveerd word en wat ik wil bewerkstelligen. Dus dat wil ik niet. Wat ik wel wil bewerkstelligen is een democratisch debat. Dus bijvoorbeeld over Brexit. Bijvoorbeeld over de verkiezing van Donald Trump. Ja. Laten we daar eens over teruggaan.
Ja.
Wat is nou de invloed geweest bijvoorbeeld van Russische actoren daar? Antwoord is, ondanks het onderzoek van Mueller, Boris Johnson wilde niet eens een onderzoek,
nee.
Wat overigens een strategische overwinning is van het Kremlin, hè, dat je in het midden laat of het Kremlin een verkiezing heeft gewonnen.
Dan is het Kremlin de duistere macht waar we bang voor zijn.
Echt heel erg strategisch, echt onverstandig. Maar het echte antwoord is, we weten niet precies wat de invloed was van die Russen. We hebben niet scherp wat precies de invloed is en hoe groot desinformatie een rol is in democratische processen.
Hebben de counterfactual niet.
Wij hebben die data niet. Die liggen in Silicon Valley. Vandaar die 8 amendementen die ik heb ingediend om die data precies ter beschikking te stellen voor de groep voor wie het noodzakelijk is. Namelijk onderzoeksjournalisten, academici, denktanks, etc. Want dan kun je het probleem beter inzichtelijk maken. Dan is het ook niet meer van, Sidi zegt dat er zoveel antisemitisme meldingen zijn elk jaar. Ja, dat is heeft met de aangifte bereidheid te maken. Nee, dan kunnen jullie ook op basis van harde feiten uit Silicon Valley gaan zeggen, dit is het probleem. En zo is het gegroeid. En dat is een ander debat dan je tot nu toe hebt. En als journalisten dan zeggen van, ja, Sidi zegt dat, u kunt het zelf verifiëren. En niet zo lui en nu even aan de slag. En dan kan de politiek er ook iets mee, snapt u? Dus het gaat om het democratiseren van het debat over desinformatie. Dat is het doel van die transparantie.
Nee, ja, goed dat u het benoemt. Want inderdaad, wij hebben daar ook belang bij. Of althans, wij zouden dat een hele goede vinden als die onafhankelijke verificatie überhaupt mogelijk zou zijn. Ik zou niet zeggen sterker, maar überhaupt mogelijk. Het is inderdaad een aanbeveling geweest, langer tijd al van Sidi, dat die data in elk geval deels beschikbaar moeten zijn. Natuurlijk wel in verhouding met de privacywetgeving die nodig is. Maar ja.
Daarom is het ook niet voor iedereen, maar alleen voor legitimate access seekers. Dus ja. Je moet wel echt aantonen dat je het nodig hebt, waar je het voor gebruikt, hoe je de gegevens verwerkt, et cetera.
U bent natuurlijk een wetgever, u bent daar gepassioneerd over, maar ook een verhalenverteller ben ik achtergekomen. En ik wil het toch iets concreter maken, want u heeft het net over Russische trollen gehad. Indirect verwees u ook naar Cambridge Analytica. Die de verkiezingen in Amerika zouden hebben beïnvloed. Wat we dus nog steeds niet echt weten. Hebben we geen vinger achter gekregen.
Nou, ze hebben $150.000 uitgegeven door de Russische staat aan Facebook-advertenties. En daarvan concluderen dan heel veel Poetin-adepten die zeggen van, zie je wel, er is niks aan de hand. Ik zeg dan, als het voor het generieke publiek in Amerika is bedoeld, 300 miljoen, nee, dan is er niks aan de hand. Maar het probleem is, wat u net zegt, het gaat inderdaad met die Cambridge Analytica-data om hele kwetsbare groepen die je vervolgens beïnvloedt. Waarmee je bijvoorbeeld een Electoral College in Londen, of een Electoral College kunt beïnvloeden, of een bepaalde straat in Manchester, die je van Remain naar Leave kunt krijgen. En die invloed, die wil ik meten. Dus wat we ook hebben gezegd is harmonizing ad libraries. Daar heeft de journalistiek geen interesse in. Want zo'n amendement hebben ze zoiets, wat betekent dat? Maar dat betekent harmonized ad libraries, dat je straks kunt zien op welke manier een advertentie is geserveerd, aan wie, en welk effect heeft dat daarna gehad, en door wie is het betaald. En dat je dus inzicht krijgt in de werking van het informatiedomein. Het is echt anders dan als je een krant leest. Het sociale mediadomein grijpt op elkaar in, en we willen dat kunnen vergelijken tussen die platforms. Ik weet bijvoorbeeld best goed wat Iran doet op Twitter. Wat Iran doet op Facebook. Maar ik weet niet hoe een campagne ook tussen Facebook, tussen Twitter, tussen V-contacten, tussen YouTube, hoe het totale overzicht is. Die kennis ontberen we gewoon. En ik kom van Defensie en daar heb ik geleerd, je gaat van overzicht, inzicht, handelen. In die volgorde. Eerst overzicht krijgen, dan inzicht in de problematiek, dan maak je weer nieuw beleid.
Ja, ik was benieuwd, dus we zijn hard bezig dat inzicht te verkrijgen. Maar stel, we zouden dat kunnen krijgen. Gaan we dan ook concreet antwoord krijgen op de vraag, was die verkiezingsuitslag dan anders geweest? Zeg maar, want in Amerika bijvoorbeeld is of de een of de ander.
In Europa gaan we in ieder geval kunnen vaststellen of we zelf mensen hebben verkozen of dat anderen dat voor ons gedaan hebben. Dus het boven de markt laten hangen van of het Kremlin of de Iraanse staat of wie dan ook invloed heeft gehad op onze verkiezingen, dat vind ik een strategische no-go. Vandaar dat ik die amendementen heb ingediend. Ik wil in ieder geval kunnen vaststellen of ik bij de neus genomen word door iemand anders. En dan kan ik er ook iets aan doen. En Europa zegt, dat doen wij. En mijn voorspelling is, andere landen gaan volgen. Deze Digital Services Act zal worden overgenomen door de Amerikanen zelf, grotendeels, en door de Aziatische landen, Latijns-Amerika. Ik hoop ook door Afrika, omdat daar bijvoorbeeld de Russische desinformatie welig tiert.
Dus een extra grote verantwoordelijkheid om deze wet heel goed toekomstbestendig te maken.
Ja, maar het moet ook elke 2 jaar geëvalueerd worden, denk ik. Want dit zijn dingen die je niet op de beloop wil laten. Die social media platforms ontwikkelen zich. Je weet niet hoe de techniek zich gaat ontwikkelen, dus je wil flexibel blijven.
Ik wil het nog even wat concreter hebben. U gaf net aan dat u ongeveer wel weet wat Iran doet op bijvoorbeeld Twitter of andere social media kanalen. Ik weet bijvoorbeeld dat de hoogste leider Twitter heeft. Maar vertel eens, op welke manier zijn zij actief? Of welke activiteiten stimuleren zij juist?
Nou, we hebben onder andere een hearing, een hoorzitting over gehouden in de tijdelijke commissie in het Europees Parlement. Die gaat over desinformatie en tegen buitenlandse beïnvloeding. Daar ben ik lid van. Ik onderhandel. Ik ben ook rapporteur namens de liberale fractie daar. En wat we daar geleerd hebben in een aantal hoorzittingen is dat ze overigens vooral Facebook gebruiken. Een klein beetje Telegram, een klein beetje Twitter. Eigenlijk 3 grote doelen, denk ik. Ten eerste het ondermijnen van de Israëlische overheid. In wat ze doen en hun effectiviteit in Israël zelf, maar ook daarbuiten. Het tweede is denk ik het Iraanse narratief voortbrengen van hoe ze het wel willen. En ik denk het derde van ook de Israëlische steun zeg maar in de hele Arabische wereld en de westerse wereld ondermijnen. Dus ook daarbuiten. Dus dat zijn eigenlijk 3 hoofddoelen denk ik. En dat doen ze met Iraanse agentschappen, met Hebreeuwse artikelen of Engelstalige artikelen. Maar ze doen het ook met agentschappen met een Hebreeuwse naam. Die lijken alsof ze ook Israëli's zijn, maar die zijn in feite gewoon door de Iraanse overheid gepusht. En dat is denk ik een. Hashtag-campagnes doen ze bijvoorbeeld. Als er bijvoorbeeld heel veel onvrede is in de Israëlische staat over het optreden van de Israëlische regering, gaan ze die hashtags promoten. Die maken ze dan trending. En op die manier proberen ze toch de informatieoorlog tikkie in hun richting te duwen. En ik denk dat meer landen dat doen, maar de Iraniërs zijn er wel. Die hebben zich daar wel in bekwaamd afgelopen.
Dus succesvol?
Nou, of het strategisch succesvol is, weet ik niet. Dat betwijfel ik. Nogmaals, dat kunnen we niet precies meten. Maar ik denk wel dat ze, omdat er geen volle confrontatie is, volle militaire confrontatie is tussen Israël en Iran, zullen ze zoeken naar andere manieren om onder de geweldsdrempel van allerlei effecten te bewerkstelligen.
Ja, low risk, high reward. Potentially high reward.
Low cost ook nog eens. Low risk en high reward. En het aardige daarvan is dat ze dat ze bijna onbestraft kunnen doen. Dus ze worden aangemoedigd om dit te blijven voortzetten. En wat mij dan om gaat, is dat doen we in Europa nu ook. Mijn maiden speech in het Europees Parlement, die ging er dus over om ook sancties te kunnen opleggen aan dit soort actoren. Om ook de kosten te verhogen in Peking, in Moskou en in Teheran. Om dat te zorgen van dit kost je. En dan niet alleen maar een sanctie tegen een individu, maar ook tegen een organisatie. En ook cross-sectoraal. Dus zeg maar, als je hiermee door blijft gaan, je blijft ons verzwakken, dan zullen we ook maatregelen in de sfeer van handel of investeringen. Want daar zijn wij een grootmacht, zullen we gaan treffen. En dat zijn de dingen waar ik me in Europa voor inzet. En ik denk dat Israël heeft misschien iets minder middelen in die zin, maar die zullen ook proberen om de kosten te verhogen voor de Iraniërs.
Circuleert er ook veel van die desinformatie over bijvoorbeeld IS, het Iraanse regime, of inderdaad wat u zegt, Israël in Nederland?
Nou, IS is natuurlijk een goed voorbeeld. Dat is die zijn succesvol geweest in het recruteren, et cetera. Maar ik denk de aanpakken van de IS-propaganda, dat is een van de meest succesvolle voorbeelden, denk ik, van die platforms, dat ze op vrijwillige basis doen. Ik denk dat dat navolging kan krijgen in andere domeinen, zeg maar in de sfeer van Russische, Chinese, Iraanse statelijke beïnvloeding. Ik denk dat de platformen daar nu ook nog weer een paar stappen kunnen zetten, zoals ze dat ook bij IS hebben gedaan. En ik denk dat vooral de diaspora natuurlijk wordt beïnvloed, maar dat is heel getarget. Kijk, het punt is, u noemde net Cambridge Analytica. En het punt is dat je op al die platforms waar wij gewoon onze boodschappen doen en waar wij een tandenborstel of een nieuwe televisie of een nieuwe fiets kopen op Google of wat dan ook, daar bestellen we net zo makkelijk zo'n product als ons een politiek idee wordt geserveerd. En met dezelfde middelen. Dus deels is het een markt waarbij je gewoon zegt, nou, we staan op de markt en dat moet gereguleerd worden. Een markt koopt een man met een. Maar op diezelfde markt, dat dorpsplein dus, worden ook verkiezingen gehouden. En wordt ook de battle for the hearts and minds uitgevochten. Dus het is ook publieke ruimte. En zeker, zeg maar, op het moment dat je bijvoorbeeld verkiezingen hebt, op het moment dat het bijvoorbeeld gaat om de democratische rechtsorde, moet je zorgen dat op dat dorpsplein niet 1 poster hangt van 1 partij, maar dat iedereen daar pluriform zijn mening kan uiten.
Waar ligt de grens?
Ik wilde inderdaad nogmaals vragen, waar ligt de grens dan precies tussen het illegitieme informatie-inmenging van staatsactoren zoals Iran, zoals Rusland. En dat dat eigenlijk misschien wel legitiem is. Want tenslotte, de democratische landen hebben ook staatspersbureaus en door staat gefinancierde media bijvoorbeeld.
Zo is het. Kijk, dat kan heel veel. Je kunt een ontzettende hoeveelheid televisiezenders toelaten. En ik vind het debat ook goed. En er mag ook best sprake zijn van forse misinformatie. En het mag best zo zijn dat dat de culturele inslag, zeg maar, van Arabische landen anders is. Het is wel zo, nu er een oorlog is tussen Rusland en Oekraïne, is het zo dat die staatspersbureaus van Rusland, Russia Today en Sputnik, dat zijn geen journalisten. Dat heeft niets met journalistiek te maken. En dat is gewoon echt een outlet om puur bij te dragen aan buitenlandse beïnvloeding buiten de grenzen van Rusland. Het heeft ook nauwelijks consumptie binnen Rusland. Het is een gigantische misvatting dat we denken dat dat te maken heeft met vrijheid van meningsuiting. Dat we die eraf hebben gegooid. Ik heb er 2 jaar geleden al voor gepleit en ik vind dat Russia Today en Sputnik niks te zoeken hebben hier op dit moment in de westerse wereld. Dat zijn geen journalisten. Ze doen niets anders dan proberen te verzwakken. Je ziet tegenwoordig ook veel Hezbollah, Russia Today, Hezbollah-kanalen, zeg maar, de proxies van Iran, zie je ook Russia Today retweeten. Het narratief over de oorlog in Syrië wordt in belangrijke mate ook gevestigd in het Midden-Oosten door Russia Today. Ik denk dat het ook heel erg verstandig is om te wijzen op dat soort dingen. Als we, zeg maar, alles toestaan van wat de Russen proberen ons uit elkaar te spelen en te verzwakken, dan zijn we niet goed bezig. Ik vind wel dat op het moment dat de Iraniërs of Chinezen die staatsbureaus maken het te bond en ze gaan echt allerlei grenzen over, we komen ook in de sfeer van militaire confrontatie, gaan er echt andere regels gelden. En dan ben ik niet naïef over wat er dan kan gebeuren. Dan kan het best zijn dat je zegt van je moet iets doen in de sfeer van informatieregulering. En ik vind het heel logisch dat we dat ook doen op dit moment met Russia Today en Sputnik.
Zet Israël zelf ook desinformatie in om zand in de ogen te strooien?
Israël zal zeker aan psyops doen, een psychologische operatie. Er is geen twijfel over mogelijk. En ik denk wel dat het in Israël vooral heel erg gemilitariseerd is, dat domein. Vooral door de diensten. En ik denk ook wel dat het vooral dus heel erg gerubriceerd is, dat er niet veel naar buiten komt. Daarnaast denk ik dat als Israël dat doet, dan doen ze dat ook wel op een manier die past bij een democratische rechtsstaat. Want dat is het. En een democratische rechtsstaat kan niet puur foute informatie, valse informatie langdurig blijven verspreiden over zichzelf en zijn buren, zonder in de Knesset daar last van te krijgen. Dus dat is het verschil als je een democratische rechtsstaat bent. Het past bij de aard van onze liberale democratieën niet om zoveel nonsens en onzin om 21 of 25 verschillende narratieven bijvoorbeeld over MH17 te verspreiden, wat de Russen doen. Verstelt u zich eens voor als Nederlandse regering dat zou doen. Dat betekent dus dat de Tweede Kamer gaat zeggen, wat is het nou? Is het nou narratief 1 of narratief 25 en alles wat daartussenin zit? Het debat hier, je hebt een parlementaire enquête. Dus wat Rusland doet en de vrijheid die Iran zich permitteert om maar rotzooi over je heen te gooien. Ja, en Hezbollah, die hebben er allemaal geen last van. Hamas hebben we ook nog niet genoemd, die hebben er allemaal geen last van. Wij wel. Dus wij zijn op een andere manier deze oorlog aan het voeren.
Kun je dan ook spreken van een Palestijnse propagandamachine?
Ja, ik denk dat je daarover kunt spreken. En ik denk vooral, kijk, op het moment bijvoorbeeld dat die, ik herinner me nog dat die kogels werden afgeleverd bij de Israëlische premier, herinner je dat nog? Een envelop met kogels.
Ja.
Ja. En meteen zie je dan op Twitter de presentie van allerlei Hamas-accounts die dat meteen oppakken en aanwakkeren, et cetera. En dat is niet meteen, zeg maar, ongewenst buitenlandse beïnvloeding, is niet meteen het allergrootste, maar je ziet wel dat ze heel erg gretig zijn om de verdeeldheid in de Israëlische samenleving aan te wakkeren. Wat je ook ziet, is dat er heel veel Israëli's worden aangemoedigd van immigreer toch terug naar Europa. Ga weg hier uit Israël. En dat zijn ook allemaal, denk ik, hele gesponsorde pogingen om hun narratief bij te zetten.
Dat stond ook in Haaretz trouwens.
Ja, maar ik lees ook wel eens een Israëlische krant, Jos.
Dan is dat, ja, dat kan me voorstellen. Maar dan kan me voorstellen dat gewoon een journalist dat schrijft. Dat was geloof ik redelijk opinierend. Maar zij, bijvoorbeeld zo'n Hamas of Hezbollah, die gaan dat dan opblazen eigenlijk.
Ja, zo is het. En dat is een digitaal domein, is daar ideaal voor. Want alles wat een beetje frictie en onvrede en veel sterke emoties oproept, ja, dat wordt geamplificeerd, dat wordt vergroot, zoals je dat zegt. En dat is het kenmerk van onze tijd. En daarin moeten we echt eens goed nadenken. De invloed, zoals Obama dat zei bij zijn afscheidsinterview, van de huidige technologische stand van zaken en hoe wij informatie consumeren op onze democratische rechtsorde, moeten we opnieuw overdenken. Als je een verkiezing hebt waarbij je 90% alle kiezers alle informatie tot zich nemen via die social media, en je krijgt bijvoorbeeld maar 1 of alleen de flanken te horen, of je gaat in een bubbel zodat je nog maar 1 partij hoort. Is dat gezond voor onze democratische rechtsorde? Nee. Dat is precies wat er aan de hand is. En daar moeten we zorgen dat we daar optreden. Pluriforme informatievoorziening. Pluriforme informatievoorziening tijdens verkiezingen vooral.
En het illustreert denk ik perfect dat Israël, dat democratische fundamenten van Israël nog hartstikke werkend zijn. Want waar hoor je een paar van de meest kritische geluiden tegen Israël en over Israël? Nou, in de Israëlische media zelf, die kunnen een plek krijgen in Haaretz, in andere delen van de mediawereld in Israël, zoals deze voorbeelden illustreren.
En radicale NGO's die het narratief van Hamas overnemen in Israël zelf, die krijgen de ruimte. Dus we moeten niet doen alsof Israël geen democratie is. Integendeel, het is een levendige democratie.
Juist.
En dat is precies wat hier aan de hand is. Daarom moet Israël ook er tegen optreden. Ik denk ook wel dat de Digital Services Act in die zin een positieve uitwerking kan hebben voor het land Israël. Omdat die informatie dus vrijkomt. En omdat ook zeg maar wat Iran doet mag niet in het zonlicht. En het zal vaker in het zonlicht komen. En ik vind het ook heel gezond. Iran en zijn proxies.
Nou, dat kan het zonlicht niet verdragen, denk ik. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Zometeen gaat Misrach verder over cyber, dus blijf vooral luisteren. Maar eerst is het tijd voor een intermezzo. Deze keer geen column, maar ik wil graag wat tips van u. Tips ter verdieping. Ik zal trouwens eens kijken of ik hier een beetje een snel muziekje onder kan monteren. Daar gaan we. Laten we er snel doorheen gaan. Welke Nederlandse debunker, dus een platform of een persoon waarop misinformatie wordt ontmaskerd, moet je nou echt gaan volgen om te weten welke zogenaamde feiten pertinent ontkracht zijn?
Goeie vraag. Je hebt de Universiteit Leiden doet een goede poging met een speciale club mensen die dit doet. Ik denk ook wel dat een journalist in Nederland wel een pluim verdient. In meerdere. Je hebt eentje bij de Volkskrant. Maar laat ik Rudy Bouwmaas noemen van Nieuwsuur. Die doet echt zijn best om in die rabbit hole te kruipen en om te zien waar die mensen nu goed door.
En dat zal je ook weten, hè? Die krijgt tegengas. Hè?
Ja, zeker. Ja. Ik vind het heel knap wat hij doet en die steekt zijn nek uit.
Rudy Bouma, nog meer?
Ik vind in Nederland heb je best een goed pluriform medialandschap. En ik vind het ook verstandig om daar gebruik van te maken. En ook als je het niet eens bent met wat een bepaalde krant schrijft. Er zijn nog heel veel andere nieuwsoutlets met wie je het kunt vergelijken. En er zijn reguliere media die dat nog altijd op een hele integere manier checken.
Ja, Peter Burger zou ik daaraan toevoegen.
Ja, goeie.
Als mag. Ja, die ook veel op het gebied van antisemitisme, broodje aap verhalen, zoals hij het zelf noemt. Die moet je echt volgen als je QAnon-achtige dingen debunked wilt zien.
Die schrijf ik ook op. Tweede, heeft u nog een algemene maar korte tip om niet in het moeras van desinformatie te stappen? Of het nou gaat over corona, klimaatverandering of Israël?
Kijk, iedereen krijgt te maken met desinformatie of misinformatie. En ook buitenlandse beïnvloeding kan gewoon op je straat komen. Het kan gewoon allemaal gebeuren. Maar je moet altijd scherp blijven over wat er op je pad komt. Verifieer het met onafhankelijke journalistiek. Probeer scherp en kritisch te blijven. En ik denk daarnaast dat we in Nederland, maar ook zeker in Europa, heel veel moeten investeren in onafhankelijke journalistiek en media literacy en scholen en hoe je kranten leest. En dat je niet te snel van alles gelooft en zeg maar in zo'n bubbel wordt getrokken. Want dat is niet gezond. Als je alleen nog maar informatie krijgt van één politieke partij of dat allemaal op dezelfde richting wijst, dat betekent dat jouw algoritme niet voor jou werkt, maar voor iemand anders. En dan moet alle alarmbellen afgaan.
Mooi, blijf uit bubbels. Derde, de EU heeft iets unieks gedaan, voor zover ik weet. Als het gaat over die infodemie, waar we het eigenlijk over hebben. Waar kan ik EU versus desinfo vinden en hoe blijf ik op de hoogte?
Ja, die hebben een eigen Twitter-account. Ik zal eerst even vertellen wat het is. Want Europa is denk ik uniek in de zin van dat het heeft geen enkel andere continent of een land heeft het niet. Amerikanen hebben het niet. Echt een instituut dat kijkt van wat is nou de mate van desinformatie en buitenlandse beïnvloeding die ons teistert. En die debunken ook heel veel. Het gaat vooral op Rusland. Een grote Stratcom East Task Force, zoals we dat noemen. En het aardige daar is dat ze dat op een vrij integere, goede manier doen. En het zijn echt goede mensen die daar werken met hele strakke protocollen voordat ze iets naar buiten brengen. En die kun je gewoon volgen op Twitter, Facebook en doe dat ook, zou ik zeggen. Ik vind het een goede club.
Ik zal deze tips opschrijven in de show notes. Dus als luisteraar kun je ze daar terugvinden. Oké, laten we dus naar het tweede thema gaan, wat minstens zo interessant is, cyber. Wat is in dit gebied, cyber, de grootste uitdaging?
De grootste uitdaging voor iedereen is dat we op een steeds bijna industriële schaal worden aangevallen door hackers. En wij moeten daar op een industriële manier op reageren. En dat vereist heel veel van bedrijven en van de overheid. Dus de afgelopen anderhalf jaar heb ik mogen onderhandelen over een nieuwe cybersecurity-wet in Europa, de NIS 2. En dat betreft een gigantische verbouwing van ons cybersecurity-landschap, waarbij we zo'n 110.000 extra vitale instellingen krijgen in Europa, die zich allemaal beter moeten beschermen. Maar van de overheid wordt ook flink meer verwacht in de sfeer van assistentie, ondersteuning, maar ook het stoppen van aanvallen, niet alleen het reageren op aanvallen. We gaan echt een nieuwe fase in Europa.
Maken actoren in het Midden-Oosten ook veel gebruik van cyber als onderdeel van hun oorlogsvoering?
Elke staat doet dat. Elke staat zal dat doen. En Nederland en België en Luxemburg, elk land gebruikt het middel. Het punt is alleen, probeer het binnen de kaders van internationaal recht te doen. Of ga je daar ook of schrijf je die norm? En ik denk dat vooral zeg maar de Iraanse, Chinese en Russische overheden veelvuldig demonstreren dat ze aan het internationaal recht volledig lak hebben. En dat betekent het volgende. Politieke spionage bijvoorbeeld is gewoon internationaal rechtelijk toegestaan. Het is niet fijn, maar dan moet je contra-inlichtingen tegenover zetten. Dat hebben we in Nederland ook. Je probeert te voorkomen dat anderen hier spioneren. Dan heb je allerlei mogelijkheden toe. Dan moet je gewoon geld tegenaan plakken, mensen, middelen. En dat ga je gewoon goed doen. En betere beveiligingsmaatregelen, et cetera. Politieke spionage. Maar het stelen van intellectueel eigendom mag niet. Dat doen die drie landen. China voorop, maar ook Rusland en Iran. En dat is absoluut internationaal rechtelijk laakbaar. Het derde wat echt verboden is, is sabotage. Het ingrijpen in andermans infrastructuur om daar forse schade toe te brengen. Zelfs met doden als gevolg. En dat is iets waar Iran zich ook in bekwaamd heeft. Shamoon, hoe ze bijvoorbeeld een Saoedische olieterminal hebben platgelegd. Dat is de grootste kostenpost ooit, denk ik, in de cybergeschiedenis. En ik denk dat Iraniërs zich daar steeds verder in bekwamen. Israëli's overigens ook. En wat we langzaam zien is, omdat het een confrontatie is zonder directe militaire vergelding, is dat het inderdaad aantrekkelijk is voor staten om zich in dat domein tot elkaar te verhouden. Maar het zijn vooral de inlichtingendiensten die dat doen en dat is ook in hun belang. Daarnaast heb je natuurlijk hackers die het voor de crimineel doen. Dat is weer een heel ander verhaal.
Ja, maar dat is non-statelijk.
Dat is non-statelijk, maar in het geval van Rusland denk ik bijvoorbeeld dat criminele hackers echt worden aangemoedigd door de Russische staat om zich helemaal los te gaan op Europa.
Heet die Cozy Bear of zo?
Ja, nee, dat zijn statelijke hackers. Waar we het nu over hebben zijn bijvoorbeeld ransomware hackers die losgeld vragen. Bijvoorbeeld bij een VDL of de Universiteit Maastricht of gemeente Hof van Twente. Dat zijn bijvoorbeeld Russische hackers die worden aangemoedigd dat te doen. Als je dan bijvoorbeeld de malware, de code waarmee ze hacken, uit elkaar trekt. En dat doe ik als ik 's nachts niet kan slapen. Dat vind ik mooi. Dat is mijn hobby. Dan kijk ik die softwarecode. En bijvoorbeeld, laten we eens een voorbeeld nemen. Colonial Pipelines in Oost-Amerika, of in het oosten van Amerika, werd platgelegd. Waardoor de toevoer van olie en gas, of olie moet ik zeggen, in Amerika, een aantal dagen echt plat lag. Die malware zou niet live zijn gegaan. Die zou niet gewerkt hebben. Die zou niet gelukt zijn op het moment dat er een Russisch toetsenbord aan die computer had gehangen. Moet je zich eens voorstellen wat het betekent als een criminele hacker code programmeert, waarbij als er een Russisch toetsenbord aanhangt, dan gaan we het niet doen. Dat heeft maar één reden die je kunt verzinnen, dat is dat er een afspraak is met de Russische staat. En dat is natuurlijk ook zo, want het verzwakken van onze westelijke infrastructuur, onze economische kracht, dat is natuurlijk een doel van het Kremlin. En dat kan met desinformatie, dat kan met cyber, dat kan met heel veel middelen en dat zullen ze ook allemaal toepassen in hun toolkit. En het aardige daarvan is dat denk ik meer staten dat aan het doen zijn. Het is natuurlijk niet aardig, maar dat we dat wel steeds beter in de gaten hebben. We moeten zorgen dat we dat meer tegen gaan doen.
We hebben het beter in de gaten. Ik neem aan dat die statelijke actoren bij hoog en laag zullen blijven ontkennen dat zij achter dat soort aanvallen zitten. Correct. In het cyberdomein is attributie van zulke aanvallen is berucht moeilijk natuurlijk. Hoe zit het daarmee?
Ik denk niet dat het moeilijk is. Ik denk dat het moeilijk is om naar buiten te brengen. Maar er is een denk ik misvatting dat inlichtingendiensten heel veel moeite hebben altijd met attributie. Dat is best wel mogelijk, maar het is het gevoeligste wat staten doen. En dat delen met andere landen en dat naar buiten brengen, dat verraadt al heel snel een bepaalde operatie of positie in een andermans netwerk. En dat wil men niet. Dus wat je vaak ziet is dat attributie geschiet. Na een feit, wat het vaak gebeurt, is dat het ook met bedrijven gebeurt. En zodat het aantal bronnen wordt uitgebreid. Het is gevoelig, maar het is niet onmogelijk.
U gaf net al aan dat Israël ook goed is in cyber. En ook wel cyberaanvallen. Ik kan me trouwens alles bij voorstellen met Silicon Valley en al die bedrijven die ook zeker in de tech zitten. En er zijn natuurlijk ook wel verhalen die ook wel wordt ontkend. Maar dat Israël zich op Iraans grondgebied bijvoorbeeld met reactoren die in potentie een kernreactor kunnen worden, die helemaal kapot hebben gedraaid. En toen ik dat las, dan denk ik inderdaad, het is niet binnen de internationaal afgesproken regels. Aan de andere kant, een kernkop kunnen voorkomen door een cyberaanval, dat is natuurlijk wel dikke winst. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, we hebben het over Stuxnet 2010, is alweer 12 jaar geleden. Ik denk zelf dat dit soort operaties ik heb alle begrip voor dat dit soort operaties worden uitgevoerd. En dat heeft niets te maken met het doelloos dwarszitten van civiele infrastructuur. Dit heeft te maken met het aangrijpen van een militaire infrastructuur.
Heel gericht.
Heel gericht. Helaas moet ik wel zeggen, heeft Stuxnet nog altijd op de dag van vandaag zijn uitwerking. Er zijn nog altijd kerncentrales in Indonesië of Brazilië die last hebben van wat daar is gelanceerd. En ik denk dat dat ook een les is geweest voor de hele cybersecurity gemeenschap wereldwijd. Dat nooit weer. He, dat willen we niet weer. We willen dat gecontroleerder, gerichter. Dus het is een keer misgegaan en laten we ervan leren om het niet op die manier nog een keer te doen. Overigens, afgelopen week is een staalfabriek in Iran aangegrepen door een hacktivistisch collectief.
Waarschijnlijk uit Iran.
Dat zeg je, maar het zou zomaar kunnen zijn dat het uit een ander land komt. En dit zie je dus vaker, dat mensen het opeisen waarvan je niet weet wie erachter zit. En waarbij de attributie inderdaad, zoals Aaron net zei, heel moeilijk is. En dan is de vraag, is de Iraanse staat in staat om dat te attribueren? En dat weet ik niet.
Oké, want in dit geval waar u het over heeft, dan zegt u van, we weten, er zit een collectief achter, maar we weten niet in hoeverre Israël daar, want zij hebben het geclaimd deze keer.
En dat is dus het voordeel van het digitale domein. Je kunt altijd een vorm van anonimisering toepassen en obfuscatie van wie zit erachter. En dat maakt het heel aantrekkelijk voor staten, zeker als je onder de drempel van militair geweld wil ingrijpen om dat te doen. Nou, overigens, die staalfabriek die werd aangegrepen, denk ik, via digitale domein. En er was ook een brand in die staalfabriek. En video's van de beveiligingscamera's die ook gehackt waren, die werden online gezet. Dus het was nogal professioneel gedaan, zullen we maar zeggen. Dat zie ik niet iedere huisstijl en keuken hacker doen.
Ja, ik leg nog even uit dat net als bij Stuxnet was hier ook bij, raakten de apparaten in die staalfabriek, die sloegen eigenlijk op hol en zo kwam die brand ook. En hierbij is het ook weer een redelijk gerichte aanval, want die staalfabriek had ook weer lijnen met de garde, hè, met de Iraanse revolutionaire garde. Ik wilde nog even vragen, krijgt Israël veel te maken met cyberaanvallen, bijvoorbeeld van Hamas, Hezbollah of Iraanse hackers?
Wat ik heel bijzonder vond, is dat Jihadi John, dat is een belangrijke jihadist die zich bekwaamde in het hacken voor IS en voor allerlei, ik geloof ook voor Al-Nusra en een paar andere van die clubs, dat hij op een gegeven moment getarget werd door een Israëlische militaire operatie. En dat was voor de eerste keer dat ik in de media had gelezen van, hey, kennelijk is je leven als hacker, wordt ook gezien als je bent gewoon combatant in de strijd. Dus dat is interessant. Het tweede, denk ik, waar Israël in voorop liep, is dat ze ooit eens een keer een hoofdkwartier waar Hamas hackers zich in bevonden hebben gebombardeerd. En dat is denk ik ook de eerste keer in de geschiedenis dat het gebeurd is. Dus ze lopen nogal voorop in Israël in dat opzicht. Dus het zijn onderdelen van de machinerie, zeg maar, van Hamas. Ik denk dat ze het proberen of hun capabilities heel sterk zijn. Als je de jaarverslagen leest van onze Nederlandse diensten, een aantal andere Europese, Amerikaanse diensten, dan denk ik dat ze de wil, de intentie hebben te doen. We zien ook wel wat activiteiten, maar de capaciteiten die blijven achter, waardoor je ook gewoon te maken hebt met nogal knullig uitgevoerde of niet al te beste operaties. Dus ik denk dat dat vooral aan de hand is. Ze willen wel, maar ze kunnen niet.
Voordat we verder gaan praten over Israëlische spy software, nog even een korte tip van de redactie. Ga mee op studiereis met Sidi. We organiseren reizen voor onder andere journalisten, opiniemakers, juristen, politie en docenten. We gaan natuurlijk naar Israël, waar we vaak te vinden zijn in Yad Vashem. Maar we gaan ook naar Auschwitz, om meer te leren over de geschiedenis en antisemitisme. Neem een kijkje op sidi.nl/agenda om te zien wat er nu aan zit te komen. Ja, ik wil een thema aansnijden waarin we eigenlijk ook best kritisch op Israël kunnen zijn. Ja. In dit geval is dat dus Pegasus. Kunt u voor onze luisteraar uitleggen wat die spy software van Israëlische makelij is?
Ja, dat doorbreekt elke relevante beveiliging in je iPhone of Android device of laptop. En kan daarmee elke laptop of Android device of telefoon hacken. De software die gemaakt wordt in Israël is commercieel en kan worden verkocht aan andere staten, wordt niet verkocht aan andere bedrijven of individuen. Maar het moet wel gezegd worden, de Israëlische staat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, die kijken daarnaar en die geven een exportvergunning af. Waardoor de Israëlische staat ook een verantwoordelijkheid heeft, mede, denk ik, voor het gebruik van die middelen en aan wie het verkoopt en aan wie niet. En ik denk dat daar nog wat nodig over te zeggen valt.
Dus op dit moment zou minister van Defensie, die zou een handtekeningetje moeten zetten, anders gaat het nergens heen.
Volgens mij is de minister van Buitenlandse Zaken, maar dat is correct.
Oké. Ja, logisch. Hoe kijkt u hiernaar?
Nou, ik kijk hiernaar dat we gaan naar richting een 100% versleuteld internet toe. Encryptie is de norm. En politiediensten, inlichtingendiensten, die zullen altijd een mogelijkheid moeten hebben om toch in te kunnen, om communicatie in te kunnen zien. Van of het gaat om terrorisme, grootschalige criminaliteit, ernstige vormen van, maar ook spionage. En ook in de sfeer van contraspionage, waar we het net over hadden. Als het internet waar je vroeger gewoon kon aftappen bij een provider, dus dan bijvoorbeeld kon je een telefoongesprek afluisteren. Als je dat nu doet, krijg je versleutelde data en hoor je niets. Dus wat je moet doen als dienst, is naar het endpoint toe gaan, zoals we dat noemen. Dus je gaat op die telefoon, daar staat je sleutel, je informatie onversleuteld. Verstuur je het over de lijn, is het versleuteld. Maar onversleuteld staat het op je iPhone bijvoorbeeld. Nou, wat de Israëli's nu gedaan hebben, en dat is vrij unieke software, daar zijn honderden mensen voor nodig, waarbij je miljoenen erin steekt om die kwetsbaarheden in die telefoons te vinden, is om dat te vercommercialiseren op een manier dat dat eigenlijk vrij uniek is in de wereld. Of een staat maakt het zelf, of je koopt het. En dan ben je eigenlijk al aangewezen op NSO Group, dat is namelijk het bedrijf die erachter zit in Israël. Dat zijn de twee smaken die je hebt. Er zijn een klein aantal andere bedrijven die het ook aanbieden, maar die zijn nog niet zo ver als de NSO Group.
Hoe schadelijk is dit voor Israël? Het wordt een schandaal genoemd. Ja. Daar bent u denk ik wel mee eens.
Het is op zich geen schandaal dat het verkocht wordt. Want staten zullen toegang moeten kunnen krijgen tot relevante targets. Of het nou gaat om terrorisme of de zaken die ik net noemde. En dan moet je bij een endpoint. En je zal het zelf moeten ontwikkelen. En ik zeg dan, als 27 landen in de EU dat zelf allemaal voor zichzelf gaan ontwikkelen, dan wordt het internet onveiliger van. Dan gaat iedereen op zoek naar kwetsbaarheden die de antivirusindustrie nog niet kent, die Apple nog niet kent. Dan gaat iedereen op zoek naar het kapotmaken van die machines. En dat moet je volgens mij niet hebben. Het kost bovendien bakken met geld. Het gaat in dat het zo 30, 40 miljoen per jaar kost per land. Dat kan ook niet ieder land betalen. En bovendien, de war on talent is gaande. Dus moet je al je beste cybersecurity personeel inzetten per land voor dit soort ongein. Of kun je zeggen, we gaan dit met een aantal landen zelf maken. Dat soort. Wat nu het probleem is dat Israël dit verkocht heeft aan een aantal landen met een dubieus, kwestitieus mensenrechtenachtergrond. En het gaat niet alleen om Marokko en Saudi-Arabië. Dat is buiten de EU. Ik ben Europarlementariër in Brussel. Ik kijk vooral naar Hongarije en naar Polen. Daar heeft hij het ook aan verkocht. En wat er daarmee gebeurd is, ik noemde net al even de liberale oppositie in Hongarije. Die worden nu op een krankzinnige manier met desinformatiecampagnes worden ze onklaar gemaakt, zeg maar, in de publieke opinie. En dat is op basis zeer waarschijnlijk van Pegasus software gebeurd. Dus de democratie wordt hier de nek omgedraaid. De Poolse verkiezingen, of die eerlijk zijn verlopen. Nou, ik weet het niet. Zeer waarschijnlijk zijn allerlei oppositiefiguren gehackt door de regering, voorafgaand aan die verkiezingen, met Pegasus software. En dan heb je gewoon echt een probleem. Als de democratie de nek om wordt gedraaid met behulp van dit soort software, dan moet je Brussel niet aandoen, want dan gaan wij, zeg maar, ballistisch, om in defensietermen te blijven. En dan is er een speciale committee opgericht, een commissie die onderzoek doet naar deze Israëlische bedrijf, naar de software, naar de leveranties, hoe zit het, welke regimes gelden en hoe kunnen we hier iets aan doen.
Een kritische luisteraar zou hiernaar kunnen luisteren en denken van, gezien deze context is het misschien toch een goed idee als we die boel in elk geval in de EU gewoon verbieden. Gewoon zeggen van, die software willen we niet hebben. Dan hebben we dat deel van het probleem in ieder geval opgelost. Dan krijg je misschien een paar andere problemen erbij. Maar dat zou dan de overhand moeten hebben. Hoe zou je daarop reageren, op dat idee?
Nee, ik vind dat Europese landen het moeten kunnen kopen. Ik vind ook dat Europese landen het moeten kunnen gebruiken, mits er goed toezicht is en de goede wetgeving is. En ik denk dat dat in 25 van de 27 lidstaten op dit moment is. Er zijn twee lidstaten, misschien drie, Slovenië erbij, maar naast Orbán en naast Polen. Dat zijn drie lidstaten waar ik denk dat Israël zou moeten zeggen, we verkopen het niet langer. In het geval van Polen zou ik zeggen, stop morgen. Als je ziet hoe de Poolse regering doet tegen Israëlische Holocaust, de erfenis, de kunstschat, et cetera. De manier hoe de Poolse regering zich opstelt tegen de Israëlische regering, stop morgen. Orbán is een ander verhaal. Orbán geeft altijd een veto in de Europese Raad als het gaat om Gaza, als het gaat om Israëlische standpunten die de Israëlische staat belangrijk vindt. Dus ik denk dat daar een relatie zit tussen hoe Orbán zich opstelt in de Raad met zijn veto's versus de verkoop van Pegasus. Slovenië kan die ook mee stoppen. Maar ik wil de druk hoog opvoeren daarop. Om dat te zeggen, Europese landen, koop die software niet, daar gaat Europa niet over. Ik vind het ook niet logisch. Ik vind het niet logisch dat elk land in Europa zelf zo'n productielijn zou gaan bouwen. Ik vind wel logisch dat landen het hebben. Ik wil ook terrorisme voorkomen. Grootschalige misdaad.
Ja, maar hoe komt u dan... Ja, laat ik het zo zeggen. Wat moet er gebeuren om deze software weer de toepassing te geven waarvoor het ontworpen is?
Druk op de regering. Bennett, druk op de regering. Bennett, we zitten net op de overgang. Het is erg belangrijk dat zij inzien dat ze als vrienden van Europa, dat we hier iets op. Ik heb zelf een gesprek aangevraagd met DJ Reinders, een commissaris in Brussel. En meegenomen heb ik Katalin Cseh, dat is de oppositieleider uit Hongarije in het Europees Parlement. En zij is een van de slachtoffers van het Orbán-regime. En ik denk dat we hem goed duidelijk hebben gemaakt dat het tijd wordt dat hij ook de Israëlische ambassadeur, zoals ik dat ook in 3 gevallen al heb gedaan, de Israëlische ambassadeur in Straatsburg en in Brussel heb gesproken, om hem toch te verzoeken hiermee te stoppen met die export. En ook onze goede liberale vriend Yair Lapid, die toch zijn handtekeningen eronder zet. Denk nog eens na wat je doet met de democratische rechtsorde hier in Europa. Is het dit wel waard? Ik zou zeggen nee en stoppen mee met die export naar die landen bij wie een artikel 7 procedure loopt, zeg maar een rule of law problemen hebben. Daar moet je mee stoppen. Dan is het probleem zo goed als opgelost.
Ik zou er overigens aan willen toevoegen dat helaas de Hongaarse overheid ook wel deels meedoet aan holocaustdistortie omwille van een eigen nationaal verhaal, zoals in Polen ook gebeurt. Dus dat blijkbaar ook bij Hongarije geen factor lijkt te zijn voor de Israëli's, maakt het blijkbaar extra ingewikkeld.
En zo zijn we weer terug bij het thema waar we over begonnen, namelijk desinformatie. Aaron, ik vraag je aan het eind van de aflevering altijd, noem eens 1 ding wat je nog even meeneemt en wil uitlichten.
Ja, en ondanks dat je die vraag altijd weer stelt, ben ik ook altijd weer een beetje overvallen, want dan denk ik van oei, we komen pas net uit een interessante discussie. En wat zal ik eens eruit pikken? Ik vond het interessant het idee van een taskforce die misschien op een dag ook naar Iran specifiek zou moeten kijken. Ik denk, je moet bij dit soort problemen het beestje bij de naam noemen. Het zijn grote problemen, maar het gaat ook om een aantal heel concrete actoren. Dus de Russische overheid, de Chinese overheid, maar op een gegeven moment ook de Iraanse overheid. En je wilt, zoals de heer Groothuis noemde, je moet dus analyseren en op een gegeven moment ook ergens naar handelen. Dus dat zou je denk ik nodig hebben om te kunnen beslissen van hier willen we misschien sancties opleggen en hier misschien niet. Dan moeten we nadenken over wat is nou een gepaste reactie hierop. Dus mij lijkt dat wel een goed idee.
Kijk, ik ben eerste vicevoorzitter van de delegaties. De delegatie in het Europees Parlement die gaat over relaties met Iran. Elke Europese instelling onderhoudt zijn zelfstandige relaties. Dus ik zit eraan te denken om met die club mensen binnenkort naar Teheran te gaan. Om ook te spreken met het regime daar. Het is natuurlijk heel risicovol. Je laat je snel lenen voor een propagandareis. Nou, ik niet. Dit is een van de onderwerpen die ik wel aan de orde wil stellen. Samen met een aantal mensenrechtenaspecten. De JCPOA die nog altijd speelt, de nucleaire deal. Dat zijn allemaal onderwerpen die we willen bespreken in Iran. Maar dit is zeker wel iets wat ik mee wil nemen.
Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Misrach. Speciale dank aan onze gast voor vandaag. Uit Brussel, Bart Groothuis.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast app of ga naar ons moederschip sidi.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.